Geliefde familie, het overlijden van onze Jacobusbrouwer heeft ons hier bijeengebracht. Op 29 november 2010 waren er ook velen onder u, ook hier in deze kerk aanwezig, toen we zijn moeder hebben herdacht. En ook nu willen we Koos herdenken, zijn naam herdenken, voor Gods aangezicht. En spreken wij ook de hoop en de verwachting uit, in woord en gebed, dat we troost mogen ontvangen, ook in deze afscheidsdienst. We willen samen ook beginnen door de naam van de Heere aan te roepen. Onze hulp en onze verwachting, die is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot een eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij willen samen ook deze afscheidsdienst voortzetten door te zingen van Psalm 42. Dat is ook een lied dat Koos ook op zijn liturgie wilde hebben. Het heigend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En dat verlangen, dat typeerde vooral ook het slot van zijn leven, toen hij uitzag ook om bij Jezus te zijn. En ook het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. En ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. We zingen Psalm 42, 1 en 5. dan zal er nu ook in deze afscheidsdienst een bijdrage zijn, ook van de familie. En geef ik ook in de allereerste plaats het woord aan mevrouw Dekker-Brouwer voor een in memoriam.
Beste familie, personeel van Borgstede, gemeenteleden en vrienden en bekenden van Koos. Onze Koos. Aan zijn lange leven is een eind gekomen. En het is goed zo. Want hij was er klaar voor. Dat was hij al, lang voordat er van ziekte sprake was. En dat heeft hij vaak geuit. Hij verlangde naar God en naar het weerzien van moeder en pa. Helemaal in de afgelopen zware maanden. Koos heeft veel van het leven gehouden. Er was zoveel waarvan hij genoot. Muziek stond helemaal voorop. Hij was geïnteresseerd in alles van de natuur en hield van uitgaan en reizen. Maar vaak zei hij ook dat hij zo'n mooie kamer had. Dan zat hij rond te kijken naar alles wat aan de muur hing en naar de eigen gemaakte bouwwerkjes die vochten om een plekje. Heel belangrijk was zijn aquarium waar hij vlak naast zat. Naast het orgel stond zijn volle boekenkast. Hij las heel graag. Koos had een handicap waarvan hij zich in de verte bewust was en er toch niet van wou weten. Hij was er heel gevoelig voor als mensen hem op de een of andere manier anders behandelden dan anderen. Daar kon hij dagenlang van streek van zijn. En elke uitspraak die wees in de richting van zijn beperking bleef voor altijd pijnlijk in zijn geheugen gegrift. Moeder probeerde hem altijd gerust te stellen door hem van zijn talenten te doordringen, zoals orgelspel tot eer van God. Als klein kind van 3 jaar was hij al geobsedeerd door het harmonium van pa. Lang is gedacht dat hij nooit noten zou kunnen lezen. Maar voor zijn 20e had hij toch onder de knie. Daarvoor improviseerde hij, en dat is hij ook niet verleerd. Het is bijvoorbeeld te horen in het lied dat hierna te horen is. Het is er één uit het concert dat hij gaf in 2011 in de Sint-Laurenskerk op het grote Markense orgel. Hij was daarvoor in de gelegenheid gesteld door zijn neef, onze kleinzoon Simon, die voor de mogelijkheid al zijn best gedaan heeft nadat Koos kort daarvoor, sinds 2010, zonder moeder verder moest in Borgstede. Het was de vervulling van een grote wens. Hij had al veel op kerkorgels gespeeld, in binnen- en buitenland. Dat kreeg hij op zijn reizen zomaar voor elkaar. Maar spelen op dat Laurensorgel was de kroon op zijn muziekpassie. Onze Koos, wat was die bijzonder? Hij was de rust zelf. Alles deed hij in zijn eigen langzame tempo. Op vragen ging hij serieus in. Alles nam hij letterlijk. Ergens doorheen prikken bestond niet. Hij was heel puur. En vaak heel kinderlijk in zijn uitdrukkingen. Hij hielp moeder graag met allerlei huishoudelijke karweitjes. Moe dacht en Koos deed. Het was een span. Door zich te verdiepen in orgelbouw of de natuur of de oudheid wist Koos veel en kon hij vaak juiste antwoorden geven op quizvragen. Hij had een prima geheugen. Gedurende bijna 20 jaren is Koos nogal eens flink ziek geweest. Geopereerd en met veel medicijnen intussen oud geworden. Afgelopen zomer ging hij echt achteruit. En begin november bleek hij ongeneeslijke alvleesklierkanker te hebben. Hij verwerkte het dat hij aan het eind van zijn leven was en bad dat hij gauw naar Jezus mocht gaan. Het duurde langer. Hij had pijn, soms viel het mee. Maar op 9 december raakte hij verward door een delier. Brak door een val zijn heup en kreeg ook nog blaasontsteking. De pijnbestrijding werd weer verder opgevoerd. En sinds 21 december werd hij voor ontspanning in slaap gehouden. Deze slaaptoestand heeft langer geduurd dan verwacht. Totdat hij verlost werd op eerste kerstdag. Kerstmis. Elk jaar vanaf september keek hij er naar uit. Een heerlijke tijd. Hij versierde zijn kamer, speelde alle oude kerstliederen op zijn eigen orgel, beneden in de zaal van Borgstede en op het oudere kerstfeest van de kerk. Daarop volgde dan zijn verjaardag op 1 januari. Die was ook zo belangrijk voor hem. Hij bleef kinderlijk nieuwsgierig naar de cadeautjes en wie er allemaal zou komen. Voor deze verjaardag had hij heimelijk op een groot feest gehoopt. Want 90 jaar is toch niet niks. Maar zus herinnerde hem eraan dat dat met zijn 85ste geweest is in haar Beierland. Oh. Koos was erg op zijn vrijheid gesteld. Zijn eigen gang kunnen gaan, zonder betutteling. Zus moest goed haar woorden kiezen wanneer hij voor zijn bestwil iets moest doen of laten. Hij was er heel gevoelig voor als zus wel eens mopperig deed. Hij had gewoon veel liefde nodig. Er is over Koos nog veel te vertellen. En ieder hier zal zijn eigen herinnering hebben aan een lieve Koos die je nooit vergeet. Zoals hij hier nu bij ons is, toont zijn gezicht overwinning en vrede. Hij heeft een goede strijd gestreden. Ik wil al de mensen die hem op allerlei tijden en vooral deze afgelopen maanden met liefde omringd hebben, heel hartelijk bedanken. Hij vond de vele bezoeken prachtig. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, noem ik er één die jaar in jaar uit Moe en Koos opzocht. Beb Treurniet. Heel dank. Toen Koos hier binnengedragen werd, klonk I know that my Redeemer lives. Uit Jesaja. Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Koos heeft in zijn jonge jaren gezongen in het koor Sursum Corda, onder leiding van Dirk Janszoon Zwart, zei hij er altijd achteraan. Hij zong de baspartij in het oratorium De Messiah en ook in de kantate Wacht het aufruft uns die Stimmen, die we gaan horen bij het uitdragen. Voor allebei de liederen heeft Koos gekozen. Tijdens de repetitieperiode hoorden we vroeger thuis Koos regelmatig zijn partij zingen. En straks kunnen we eerst luisteren naar Koos zijn orgelspel in de Laurenskerk. Nu verder met onze vele herinneringen aan ons aller Koos. Koos, mijn zorgenkind, mijn broer, in je eenvoud zo wijs. Oh ja. Sorry hoor. Lastig.
Zo. Als ik aan oom Koos denk, dan denk ik ook terug aan mijn vader, aan Roel en aan oma. Want toen ik jong was, ging ik met mijn vader, met mijn broer en natuurlijk met mijn moeder regelmatig op bezoek bij oma. En als we daar dan waren, dan was oom Koos er ook. En oom Koos had een trein. Niet zomaar een trein. Nee, een heel spoor met bergen, huizen, bomen en hele kleine mensjes. Allemaal door oom Koos gemaakt en zorgvuldig op een plek gezet. En dan zette hij de lampjes aan en liet hij de trein rijden. Als oma bij ons in Bakkum op bezoek kwam, was oom Koos er ook. Dan ging hij wandelen in de duinen en de bossen bij Castricum en Bergen. Soms maakte mijn moeder zich ongerust, want dan bleef hij zo lang weg. Hij zou toch niet verdwaald zijn? Maar nee hoor, oom Koos vond altijd zijn weg weer terug. Voordat we in Bakkum woonden, en dat is wel heel lang geleden, hadden mijn ouders een zomerhuisje in Noordwijk. En daar kwamen oma en oom Koos ook. En in die tijd had oom Koos nog een hobby. Vissen. Met een hele grote hengel ging oom Koos dan naar het strand om in zee te vissen. En vaak ving hij helemaal niets. Maar op een dag ving hij de grootste paling die ik ooit in mijn leven heb gezien. Later werd de trein vervangen door een aquarium. Het vissen door heel veel mooie vissen. En altijd als we er waren, was het aquarium helder en schoon. Dan vroeg ik je of hij nog nieuwe vissen had gekocht. En vol trots vertelde oom Koos dan over zijn nieuwe aanwinsten. Oom Koos was ook een echte suikeroom. Niet omdat hij heel rijk was, nee. Oom Koos was mijn suikeroom omdat hij werkte in een snoepfabriek. En als we dan op bezoek waren, mochten we altijd wat lekkers uitzoeken uit de snoeppot. Maar ook toen oom Koos daar niet meer werkte, bleef hij onze suikeroom. Want op onze verjaardagen werd dan een cadeautje op onze rekening gestort. Oom Koos was ook een beetje bijzonder. Een beetje anders dan anderen. En daarom woonde hij bij oma. Oma kon dan een beetje voor hem zorgen en hij voor haar. En toen oma dat niet meer kon, was daar tante Nel. Tante Nel. Een betere zus had oom Koos zich niet kunnen wensen. Ik wil jou en natuurlijk oom Aad, en ik denk namens ons allen, hartelijk bedanken voor alle zorg die je oom Koos hebt kunnen geven. Oom Koos, rust zacht.
Ik ga in de geest van oom Koos improviseren, want toen ik net in mijn tasje keek, zat mijn toespraak er niet in. En toen dacht ik, ja, dan is het net als oom Koos op het orgel improviseren. Dus dat ga ik nu doen. En waar ik aan moest denken bij oom Koos was aan toen ik nog heel klein was, als klein meisje. Wij woonden bij elkaar als gezin. Bij oma en oom Koos in de Nieuwe Hoornstraat. En daar was een schuifdeur en ik weet nog dat ik als klein kind dan altijd zo even door die schuifdeur piepte. En dan keek ik vol ontzag naar dat reusachtige orgel wat daar stond. Waar ome Koos natuurlijk prachtig op kon spelen. En ja, dat zijn eigenlijk mijn vroegste herinneringen aan de muziek. En ik weet dat op dat orgel stond een prachtige kop van Beethoven. En ja, op enig moment, ik denk dat ik een jaar of 5 was, zijn ze verhuisd naar het Rijnenveld. En toen belandde die kop van Beethoven op straat. En die werd door de kinderen uit de buurt als stoepkrijt gebruikt. En in mijn ogen als kind was dat zo'n heiligschennis. Dat ik dacht, ja, dat kan toch niet. Die mooie muziekwereld en dan die Beethovenkop als stoepkrijt. Dus toen, ik beleefde dat als het ware als een scheur in mijn kindertijd in die mooie muziekwereld. En gaandeweg merkte ik ja, dat die scheur ook een beetje door oom Koos zijn leven verweven zat. Want als wij als kind met ons rapport thuis kwamen, dan herinner ik me dat oom Koos wel eens een beetje jaloers was. En zo gaandeweg ontdekten wij dat oom Koos toch ook een beetje anders was. Maar wij leerden eigenlijk van huis uit ook altijd heel erg de verbinding te zoeken. Dus wij vroegen dan altijd aan oom Koos om te vertellen over die binnenwereld van oom Koos, die zo rijk was eigenlijk. Hè? Want wat al heel veel keren genoemd is, de wondere wereld van de natuur waar hij zo enorm van genoot. En natuurlijk de muziekwereld en Rotterdam. En dus als ome Koos eenmaal op dreef was, dan bleef hij vertellen. En dan, ja, dan had je gewoon deel van zijn wereld. En dat vind ik altijd het mooie wat ik ontdekt heb in de omgang met ome Koos. Nu is het zo dat ik zelf in een zorginstelling werk, waar mensen wonen met een verstandelijke beperking. En op eerste kerstdag had ik dienst. En een van onze bewoners, die vreselijk muzikaal is, ik moet bij hem altijd aan ome Koos denken, die mocht op het klavier spelen en ik zou met mijn viool zou ik de kerstliedjes spelen. Dus we hebben dat samen gedaan. En terwijl ik aan het spelen was op die eerste kerstdag vorige week, moest ik heel sterk denken aan ome Koos. En ik dacht aan mijn jeugd dat wij op eerste kerstdag altijd kroop ome Koos achter het orgel. En wij pakten de viool of de blokfluit of de triangel, wat er ook maar voor handen was. En dan speelden wij die kerstliedjes. Dus ik dacht ook, toen ik hoorde dat hij op eerste kerstdag om 12:00 overleed, ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel de mooiste dag van het jaar om te overlijden. Want dat is, ja, dat roept zoveel mooie herinneringen op. Wetend ook dat ome Koos op die dag ook ja, naar een wereld zou gaan die in zijn ogen misschien ook wel zonder scheuren zou zijn, waar alle scheuren ook geheeld zouden zijn, die zijn leven misschien ook soms, ja, beperkt hebben. Dus ik wens hem ook heel erg toe dat hij in die mooie wereld zijn plek heeft gevonden. En tenslotte wil ik natuurlijk ook heel erg woorden van dank uitspreken naar mijn moeder, die haar hele leven in teken heeft gezet van, ja, het nabij zijn van deze bijzondere broer. En daarnaast natuurlijk ook heel erg denk ik aan mijn vader, die had ook heel erg heeft ondersteund.
Wij willen nu ook de dienst ook voortzetten door samen ook te bidden tot de Heere onze God om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn geest. Zullen we samen bidden? Hemelse God en Vader, wij mogen ook samenkomen in het gebed tot u. Op dit bijzondere moment, waarin we met elkaar ook nadenken over het leven van Koos, Heere. Hoe hij ook gestaan heeft in het leven, het een en ander hebben we al mogen horen en vernemen. En nu mogen we ook samen, Heere, luisteren naar uw woord. Wij bidden of u dat woord ook wilt opendoen voor ons. Zo dat wij het verstaan, geloven, vertrouwen. Dat het woord kracht heeft. Zoals het ook zijn kracht heeft betoond in het leven van Koos. Hij leefde bij dat woord. In dat woord. Hij bespeelde het orgel tot eer van u. En Heere, wat is dat dan ook mooi om dat te herdenken. Ons leven, dat staat in het teken ook om te leven voor u. En als je dan zo ook in een warme familieband rondom hem hebt gestaan, waarin hij ook iets geproefd heeft van de liefde en van de steun en de warmte, dan zijn we u daar ook dankbaar voor. Maar ook voor wat hij betekend heeft in al zijn eenvoud voor anderen. Welk een indruk dat achterlaat, ook als een kind wat we gehoord hebben. Dat we ook iets hebben horen dat je kunt inleven in de wereld waarin hij verkeerde. Want Koos sloeg toch ook heel veel dingen in zichzelf op. Hij kon dat ook goed onthouden en genoot ervan. Dat waren gaven die u hem gaf en schonk. Heren, zo zijn we hier bij elkaar om afscheid te nemen van hem. En om ook te luisteren naar wat uw woord ook zeggen wilt over zijn, maar ook over ons leven. Opdat de glans van de heerlijkheid van u ook over ons zal neerdalen. En bidden we om de leiding van uw geest. Uw geest die ons overtuigt. Die ons ook de zekerheid geeft wie Jezus is. En dat we dat ook door het leven heen van Koos mochten horen en proeven. Zeker ook op het laatst van zijn leven. Toen hij uitzag naar uw toekomst. Naar een woning bij de hemelse Vader. En Heere, wil ons dan ook zegenen. En ook vertroosten. Want ook in het bijzonder zal het, ook voor Nelly, het toch ook een bijzondere dag zijn vandaag. Zoveel herinneringen. Zoveel ook voetstappen gezet in Borgstede. Altijd ook de dingen moeten dragen waar Koos tegenaan liep om dat op te lossen. Samen met een man. En het ging. U hebt haar gedragen. Heb dank daarvoor. En wilt u geven ook rust en vrede. Om ook nu alle dingen los te laten. En over te geven in uw handen. Ondanks dat je in je eigen leven soms ook door diepe dalen bent heen gegaan. En dat doet zeer. Tot op de dag van vandaag. Maar wil troost geven. Zoals wij allemaal en ieder in zijn eigen omstandigheden met verdrietige dingen uw troost nodig hebben. De troost in leven, maar ook in sterven. Wees ons genadig, o God van alle barmhartigheid, en geef ons een gezegend samen zijn. Opdat we straks met elkaar een koninklijk kind mogen begraven. Wij bidden het u in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Ik lees met u twee schriftgedeeltes. Het eerste gedeelte is uit Psalm 84 en het tweede is uit Johannes 11, vers 33 tot en met 46. Deze beide schriftlezingen zijn ook gevraagd door Koos, dat ik die zou lezen. Dat doe ik dan ook en in de overdenking zal ik daar het een en ander nog ook over zeggen, wat Koos erover zei. Voor de koorleider op de Gittit, dat is een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt. Bij uw altaren, heren van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, daar maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht en zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. De tweede is uit Johannes 11. En dat vond ik heel bijzonder, dat hij mij dat ook aanreikte. Toen Jezus haar, Maria dan, zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij, Jezus, heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem, Lazarus, die overleden was, gelegd? En ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? En Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. En Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. En Jezus zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord weten te bewaren ook in hun harten. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan ze door het dal van de moer bij bomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere God van de lege machten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Dat is de tekst waar we een ogenblik ook bij stil zullen staan. Wij zingen nu van Psalm 84, die we zojuist hebben gelezen, en daarvan vers 1, 3 en 6. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, en welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, en want God de Heer zo goed, zo mild, die is het alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. 84, 1, 3 en 6. bedoofde familie, gemeente. Koos. Zo kennen we hem. Hij is overleden. Het zal wennen zijn. Want hij was zo vertrouwd in Borgstede op zijn kamer. En het is al gememoreerd met zijn orgeltje en zijn visaquarium. Hij zat daar in zijn stoel. Koos zat ook in de grote zaal van Borgstede met een wat gebogen houding voor het orgel als er een week of een maand sluiting was. En de laatste tijd met een iets wat trillende vingers. En hij begeleidde op zijn wijze het orgel en het psalmgezang. Voor een echte muzikus was het misschien op het laatst wat tenenkrommend. Omdat er de laatste tijd wel eens een foutje werd gemaakt. Het ging dan wel eens een keertje mis. Maar als je iemand mag en je weet wie hij is en je weet hoe hij het ook eertijds kon, en daar hebben we iets van gehoord, ook deze middag, dan kun je het allemaal wel verdragen. Dan gaat het om meer dan muziek. Dan kijk je ook naar iemands hart. Als het fout ging, zongen we soms gewoon door, zodat je de fouten nauwelijks hoorde. Ons kent ons. En het gaat ook in het geloof om wat iemand is en doet. Dat is belangrijk. Koos, die mocht bij mij wel spelen. Je deelt met elkaar niet alleen de schoonheid, maar ook, wat zal ik zeggen, de gemeenschap. De liefde met elkaar. Ja, want als ik Koos zag, en dat is ook vanmiddag aan bod gekomen, zag ik ook uw moeder. Of jullie oma. Een hartelijke vrouw die altijd opgewekt was en een geloof had dat God haar zo oud had doen worden vanwege Koos. Ze hoopte wel eens, dat zei ze tegen mij, dat ze hem zou overleven. Nou weet ik dat God veel geeft, maar lang niet alles wat wij als goed zien. Door genade ben ik wat ik ben. Dat mochten we toen ook overdenken, toen moeder en oma was overleden, hier ook op deze plek. Een vrouw en een moeder die wist ook van genade. Ondanks ook de zorgen die ze had als het ging om Koos. De Heere God heeft zo zijn redenen die wij niet altijd kunnen doorgronden. We zouden dat wel willen, maar daar kunnen we soms niet achter kijken. Wij zijn soms mensen die meer vragen hebben dan antwoorden. Maar Koos' moeder, ja, die kon hem wel aansturen. En ik weet nog wel dat Koos ook steeds de opdracht van zijn moeder kreeg, denk erom dat je wel oefent als je moet spelen, ook voor de gemeente. En wat zijn moeder zei, daar was Koos wel gevoelig voor. Zo speelde Koos ook op het orgel op een seniorenmiddag bijvoorbeeld hier in de Emmanuelkerk. En de laatste tijd, toen dat nog kwam en hij aanwezig was, was het eerste lied altijd voor Koos. Dat werd hem gegund. En ik zelf stond erop dat het hem gegund werd. Ja, Koos was eenvoudig. Zo noemen we dat. Maar eenvoud houdt ook in dat je er geen dubbele agenda op nahoudt. En dat je je niet anders voordoet als dat je werkelijk bent. Zoals in een ingewikkelde wereld waarin wij leven. Een wereld waarin je soms met opzet dingen verzwijgt, achterhoudt, niet over praat of met een andere toon zegt. Wij vinden dat normaal. Wij hebben ermee leren leven. Wij roepen wel over transparantie, maar het wordt er allemaal ingewikkelder op. We stoppen de dingen soms nog harder weg om niet afgerekend of afgeserveerd te worden, beoordeeld te worden. Daar denken eenvoudigen niet over na. Ze zijn zoals ze zijn. Ja, ook met hun nukken en gebreken. Ook zij hebben hun teleurstellingen en ook hun boosheid, die ze zich ook wel laten uiten. Maar het is zoals het is. En dat maakt hen juist zo mooi. Ook Koos. Mensen die niets te verbergen hebben. Ze hebben iets goddelijks. God is ook namelijk eenvoud. God kent ook geen dubbelmoraal of twee kanten. God is eenvoud. En Jezus wist het ook toen hij zei: Vader, ik dank u dat u het voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden en dat u het de kindekens hebt geopenbaard. Worden als een kind. Daar zit ook iets in van eenvoud. En als ze ouder worden, ja, dan leren ze dat vanzelf wel in hun omgeving, wat je wel of niet moet zeggen, zoals dat in de grote wereld eraan toe gaat. Dan wordt het allemaal al gauw dubbel. En daarom zingen wij ook vandaag zo graag dit lied. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Daar kan hij het meeste mee. Die staan voor hem open. En in kinderlijk vertrouwen leren ze zien op de Heere, op God. Ze geloven onvoorwaardelijk. Daar kunnen we met z'n allen misschien heel veel van leren. Om onvoorwaardelijk als een kind te vertrouwen op de hemelse Vader, onze Schepper. En dat onvoorwaardelijke geloven, dat had Koos wel. En dat hoorde zo bij Koos. Orgel en psalm. En Bach en Händel. Geweldig. Mooi, hè, Koos? Nou. Kon hij dan zeggen? Mooi. En als hij ergens het orgel kon bespelen, dan graag. Dan was zijn uitje geslaagd. Iets hebben we daar ook dus vanmiddag van gehoord. Toen hij mocht spelen, en dat was een hoogtepunt in zijn leven, op de Laurenskerk in Rotterdam. Maar Koos kon in zijn binnenwereld ook veel onthouden. Hij wist feilloos de gebeurtenissen zich te herinneren. Ook als er iets verschrikkelijks was, zoals, dat is hij nooit vergeten, het bombardement in Rotterdam. Vreselijk. Nog nooit zo'n grote brand gezien. Zelfs toen de zon scheen. Nou, kon hij dan zeggen. Maar ook, en dat wist hij, dat zijn moeder daarvoor nog Psalm 91 had gelezen. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Al zullen er 1000 vallen aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Gespaard gebleven. Terwijl vader in grote onrust was, of ze nog wel in leven zouden zijn, toen hij de bommen zag vallen. Het was om nooit meer te vergeten. Koos heeft 35 jaar gewerkt in de Van Melle biscuitfabriek. Vele jaren trouwe dienst. Niet altijd gemakkelijk voor hem geweest. De laatste tijd voelde hij zich niet goed. Hij voelde aan dat het met hem niet goed was. Dat klopte ook. Een ernstige ziekte die niet meer te genezen was. Hij had wel eens een keer al in het ziekenhuis gelegen en er was qua zijn gezondheid wel het meer met hem gebeurd. Maar nu hij kanker had, dan wist hij het. Ik ga sterven. En in al zijn eenvoud dacht hij dat het nou wel heel snel zou gaan. En als het sterven komen moest, dan maar zo snel mogelijk. Dan maar niet meer eten en drinken. En Nelly belde me op. Dominee, hij wil niet meer eten en hij wil niet meer drinken. Toen ben ik nog naar hem toe gegaan. En toen heb ik gezegd, Koos, joh, er zijn nog zoveel mensen, familie, neven, nichten misschien, mensen uit de gemeente, die nog afscheid van je willen nemen. En Koos, het is altijd wachten op Gods tijd. En zo ging Koos toch maar weer wat drinken. Koos luisterde dan toch nog wel ook naar wat de dominee zei. Maar een van mijn beste gesprekken met Koos, dat was toen hij het wist dat hij ging sterven. En het leek wel alsof hij ook ineens een beetje de gave kreeg om het onder woorden te brengen. Eerst had hij wel gezegd over Psalm 42 en ik had dat genoteerd, dat het daarover zou moeten gaan in de begrafenis. Maar toen zei hij Psalm 84. Ik zeg, Koos, waarom? Ja, zegt hij, dat was ook bij mijn vader. De psalm van mijn vader, zei hij. Ik zeg, Koos, herinner je je vader dan ook nog goed? Nou, ja. Ja, dat was mijn vader. Een hele lieve vader. De psalm van mijn vader. Ja, ja, zei hij. Een lieve vader. Nou en of. Maar ook een zeer verstandige man, zei hij. Ik luisterde. Mijn vader, Jacobs, die had wel misschien een beetje het beeld van de hemelse vader, hè? Ja, zei hij. Vader was lief. Ook het verlies van zijn broer heeft hij ook heel erg gevonden. Pijn en verdriet. We hebben toen samen gelezen uit Psalm 84. De psalm die we ook nu gelezen hebben. Een psalm die spreekt van het verlangen naar het heiligdom. Dan denken wij aan de kerk. Maar voor Koos was het misschien ook wel het orgel geweest. Misschien wel meer dan de preek. Maar de lof aan God, dat is ook een onderdeel van de dienst van de Heere. Laten we dat niet vergeten. En als we kijken naar wat David allemaal deed voor de tempeldienst, om het tot iets groots, iets majestueus te maken, dan gaat het ook om de eer, om de lof aan God, onze schepper. Maar in deze psalm komt er ook iets uit van wat geluk de mens brengt. Er is een zaligspreking in. Daar wordt de mens echt van, echt gelukkig van. En wordt daarin ook tot uitdrukking bepaald dat dat de zin van je leven is. Welzalig de mens van wie de kracht in u, in God is. De kracht in hem. En dat was Koos. Kracht zoeken in God. Die had hij meer nodig dan wie dan ook. Daar zocht hij zijn kracht in. In zijn hemelse vader. Ook zijn eigen vader. Zijn moeder. Zijn zus. Zijn nichten. Zijn neven. Zijn familie. Maar ook de kracht in God. Dat is geen menselijke kracht of zoiets. Nee, dat is de kracht van het geloof, van het vertrouwen. Zo ik niet had geloofd. Dan, lieve mensen, dan krijg je een gebaande weg. De Nederlandse vertaling, die spreekt van, dan zijn er pelgrimswegen in hun hart. In zekere zin was Koos een pelgrim op weg naar de Holy City, wat hij zo graag speelde. Een pelgrimsweg in zijn hart. Je bent op reis. En daar hield Koos ook van, reisjes naar Limburg, naar de natuur als het maar kon. En hij wist al die plaatjes in zijn hoofd nauwkeurig zich te herinneren. Het was allemaal onderdeel van die pelgrimsreis naar een hoger doel. En op die reis, daar kun je moeilijkheden, zorgen en verschrikkingen in meemaken. De ene zal er meer van meemaken in zijn leven als de ander. Hier staat het, een dal van moerbijbomen. Als je in het Hebreeuws kijkt, dan zie je dat er staat ook een, dat het vertaald kan worden met een dal van wenen. Of zoals ik in een andere vertaling las, een dal van traanden. Als je spreekt van tranen, gooi je alles maar op één hoop. Maar elke traan is er één. Elke traan is een stukje opgekropt verdriet dat eruit komt. En tranen kunnen je ook een beetje ontlasten. Maar een traan is soms meer dan opgekropt verdriet dat vloeibaar wordt. Een traan kan namelijk ook ontroering brengen. Je raakt geroerd. Het is iets van de diepste emotie die loskomt. Wie is gelukkig en zalig? Als je in zo'n situatie jouw tranen weet te vermengen met het levende water, met God, met Jezus, gaan zij door het dordal van moerbijbomen, dal van traanden, dan maken zij God tot hun bron. En dan moest ik denken aan de woorden van mijn heiland, die dat zegt tegen een vrouw. Indien je wist van het water dat ik je geven zal, dan zal het in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Het geloof in mij, dat geeft je dat. Dat ontspringt tot in het eeuwige leven. Die maken God tot hun bron. Dan kunnen tranen vermengd worden met de bron die God zelf is. Met Jezus die zegt, ik ben het levende water. En wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dan trilt je ziel mee met de woorden van Gods geest. Daar haal je dan ook kracht uit. Verkwikking. Van kracht tot kracht ga je voort naar die Holy City. Tot in Sion staat hier. Komt, laat ons voortgaan, kinderen, want de avond is nabij. Dat speelde Koos voor ons. En dan ben je zo vertrouwd met die stem van Jezus. Door het woord, het lied, de dominee. Zoals een kind eens tegen zijn moeder zei toen ik aan de voordeur stond en ik vroeg of haar moeder er ook al was, het kind naar boven riep. Mama, Jezus staat aan de deur. Ja, dat is eenvoud van een kind. De dominee is Jezus. Ik vond het wat pretentieus. Ik ben Jezus niet. Maar Jezus had wel gezegd, wie u hoort, hoort mij. Het kind zat er dus niet ver naast. Maar daar moet je wel eenvoudig voor zijn. Of eenvoudig voor geworden zijn. Om dit te begrijpen. Te geloven. Te lieven. Dat is een oud woord. Waarin iets zit van voortdurend liefhebben. En, zo zei Koos, heel spontaan, zonder dat ik erom vroeg. U moet ook lezen dat Jezus Lazarus roept. En in een flits begreep ik het. Koos ging sterven. Koos zou worden begraven. Maar Koos wist heel zeker dat Jezus hem roepen zou. Koos, kom uit. Jacobus, kom uit. Jacobus, Jacob. Jacob Israël. Oh, ineens zien we de Bijbelse verhalen. Zien we ineens de lijnen lopen. Zien we iets van Gods geest. En hoort u dan de laatste woorden van onze tekst. Heere God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God van Koos. En toen we aan het praten waren, ik vertelde hem maar even wat hem te wachten stond. Als een voorbereiding. Engelen, zang van engelen, klanken. Nog mooier misschien als van de Messia, zei Koos tegen mij ineens, en ik zal het nooit meer vergeten. En dan heb ik ook mijn verstand weer. En wees hij met zijn vinger naar zijn hoofd. Toen kreeg ik ook tranen in mijn ogen. Wat een wijsheid. Wat een inzicht. Wat een geloof. Wat een vertrouwen. Dat was nu echt een gesprek vol van de geest. Heilige momenten, zei Koos. Ik zeg, ja Koos, we hebben een heilig moment. Zalig, welgelukzalig. Is hij die de kracht in God, in Jezus vindt. Zo eenvoudig, zo mooi. Daar komt Koos op wachten. Ze horen mijn stem, zegt Jezus. Ze kennen mijn stem. De Meester is daar. Hij roept u en ook ons. Koos is gestorven. Ja, we dachten eerst, kerst haalt hij niet. Maar in mij was iets, en het is ook al aangehaald, het kon toch wel eens zomaar zijn dat God Koos echt gaat roepen op die eerste kerstdag. En laat het nou toch ook nog zo gebeuren. Laat het ook nog eens zo zijn. De engelen van de velden van Efrata moesten deze eenvoudige organist, in diepere zin van het woord, naar boven halen op zijn tijd. Koos is niet meer. Koos is er. Daarboven. Als een koninklijk kind. Omdat de Meester hem geroepen heeft. In al zijn eenvoud. Tot lering van ons allen. Amen. Wij zingen Psalm 116, 1 en 4. Laat ons bidden en danken. Heere, getrouwe en hemelse God, aan het einde van deze afscheidsdienst komen we nog eenmaal in het gebed tot u. We zeggen u dank, Heere, voor alles wat u gaf, om ook op een eervolle wijze hem te gedenken, stil te staan bij zijn leven, maar ook stil te staan bij wat u in zijn leven hebt uitgewerkt en hebt willen doen. Vele zorgen zijn aan hem besteed geweest. Maar de grootste zorg, Heere, hebt u voor hem gehad. Om hem door dit leven heen te dragen. Als een voorbereiding naar die eeuwige heerlijkheid. Opdat hij eeuwig zal zingen van uw goede tierenheid en van uw liefde. Koos die ongetwijfeld ook zijn zonden en fouten heeft gekend in zijn leven, zoals wij dat allemaal hebben. Maar die in alle eenvoud toch mocht horen dat de Heer Jezus gestorven is aan het kruis, om onze zonden te verzoenen met u, de hemelse God, opdat wij vrede, rust, leven zouden hebben, wel gelukzalig zullen zijn. Heere, dat wilt u ons schenken. En zo wilt u ook tot ons spreken, altijd weer opnieuw. En tegelijkertijd denken we inderdaad aan dat gebed. Ik dank u dat u voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden. Maar dat u het de kinderkens hebt geopenbaard. Ja, Heere, u wilt ons die eenvoud leren. Worden als een kind. Vertrouwen hebben dat u hoeft te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Nou weet u ook hoe wij staan in ons leven. Hoe we staan tegenover u. U kent ons hart. U doorgrondt ons hart. U weet ons zitten en ons opstaan. U verstaat van verre onze gedachten. Heere, geef dat wij ook dat geluk dat Koos kende ook in ons leven er zal zijn. Dat we in dat vertrouwen mogen wandelen. Als een gelukkig mens die u voortdurend tot een bron heeft. Die mag weten, Jezus is voor mij het levende water. Zo kunnen we getroost, Heere, naar de begraafplaats gaan. En bidden we of ook daar, Heere, u aanwezig wilt zijn. Dat we het daar mogen beseffen dat dat niet het laatste is. Maar dat daar ooit die stem zal klinken. Kom uit. En een ieder die in u gelooft, zal die stem ongetwijfeld herkennen. Dan weten we dat er een eind is aan alle ellende, aan alle verdriet. Voor iedereen die gelooft, die het ook kan zeggen en belijden. Mijn enige troost in leven en sterven is dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van Jezus, die met zijn dierbare bloed voor al mijn zonden heeft betaald. En dat die hemelse Vader er ook voor mij is. Heere, zegen ons. In het bijzonder bidden we voor elkaar, maar ook voor Nelly en haar man. Met alles wat ze ook hebben gedaan en hebben mogen doen voor Koos, wilt u ze blijvend ook vertroosten, omdat elk hart ook zijn eigen bittere droefheid kent. En u weegt dat. Heere, hoor ons uit genade. Amen. We zingen Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. bidden nog om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.
Beste mensen, tijdens het uitleidend orgelspel zal Koos onder begeleiding van zijn naaste familie de kerk worden uitgedragen. Hierna zullen zij zich een moment afzonderen en willen wij u in de gelegenheid stellen om straks in alle rust de kerk te verlaten en alvast op weg te gaan naar de Oude Dijk, waar we u ontmoeten om Koos met elkaar te gaan begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Mag ik u vragen om te gaan staan, alsjeblieft. Dus